Zo praat ik met Shamira Rafaela. Wat als je vader, die jij ziet als een lieve man en een moreel voorbeeld, fout was in een ver en bloedig conflict? Wil je dat dan wel weten en kun je daarover oordelen? Daarover gaat de nieuwe film Daddy and the Warlord, waarin Rafaela met journaliste en schrijver Clarice Cargard naar Liberia reist, waar haar vader vandaan komt. En hij woonde daar tijdens de bloedige burgeroorlog en werkte mogelijk voor Warlord Charles Taylor. Het is een film die heen en weer slingert tussen liefde en afgrijzen. Shamira maakte ook een film over haar eigen familie, alweer een tijdje terug. En dat ging vooral over haar vader. Deal with it. Haar vader die had drugsproblemen. En ze heeft een kinderfilm gemaakt, Leno en de Maanvis, en heel veel andere tv-programma's waar ze ook voor werkt, zoals Expeditie Robinson bijvoorbeeld. Geboren 1982, bracht een deel van haar jeugd door op Aruba, waar haar familie ook vandaan komt. Hartelijk welkom, Shamira.
Leuk
dat je bent gekomen. Zullen we meteen beginnen met het vrolijke nieuws? Want je film gaat in première op het Movies That Matter Festival. Maar er komt ook een première in Zwitserland, ja, op een festival. En in Canada op weer een ander festival.
Ja, klopt. We zijn ontzettend blij en trots dat hij geselecteerd is voor Vision du Real in Zwitserland en Hot Dogs in Canada. Dus dat zijn als regisseur twee hele mooie festivals om naartoe te kunnen met je film. En zondag op Movies That Matter hier in Nederland.
Dus drie premières voor één film en meteen internationaal opgepikt. Want dat betekent ook iets voor zo'n film.
Ja.
Voor de distributie en dat soort dingen.
Ja, spannende tijden komen eraan.
Het is als ik kijk naar jouw achtergrond en jouw familie waar je een film over hebt gemaakt, helemaal niet zo vanzelfsprekend dat jij filmmaker zou worden. ik kan eigenlijk nergens een logische ingang vinden van de cinema. Hoe is dat begonnen bij jou?
Ja, ik denk dat ik, toen ik op Aruba opgroeide, was ik vooral heel erg geïnteresseerd in theater. Omdat dat een beetje was wat voorhanden was. Toen ik daarna naar Nederland kwam om te studeren, ben ik aan de kunstacademie gaan studeren. En zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. Ik wist wel dat ik iets met beeld wilde. Ik wist ook al heel erg jong dat ik een verhaal te vertellen had. Dat ik een bepaalde visie heb op de wereld. En dat ik dat graag wilde uiten. En ja, en hoe precies, dat is eigenlijk in de jaren is dat zo gevormd.
Wat was je eerste ambitie? Want bij theater kan je ook regisseur worden, maar je kan ook acteren.
Ja, ik dacht eerst dat ik actrice zou worden.
Dat
denkt
iedereen.
Toen was ik 16 of zo, hè?
Ja.
Ik wist helemaal niet van het concept regisseur of zo. Dat is niet iets waar je, zeker niet als je opgroeit op een klein eiland, op zo'n manier van droomt.
Hoe is dat dan gegaan? Heb je echt geprobeerd actrice te worden? Of kwam je gaandeweg erachter van nou, daar ligt mijn talent niet? Of vond je regisseren leuker?
Nou, ik kwam speciaal in Nederland voor een auditie aan de theateracademie. En die mensen zeiden echt meteen van nee joh, dit is niks voor jou. Hier is een brochure van de kunstacademie. Moet je dat niet eens bekijken? Ik had daar nog nooit over gedacht of wat dan ook. Op Aruba is het natuurlijk vrij beperkt wat je tot je krijgt. Zeker toenertijd, 12 jaar geleden. Dus eigenlijk via de theateracademie hebben ze me doorgestuurd naar de kunstacademie. En daar, vandaar verder. Eerst dacht ik misschien fotografie.
Ja.
Maar toen dacht ik, ja, met beeld en geluid erbij kan je misschien toch iets meer.
En hier zitten we.
En hier zitten we ineens, ja.
Je hebt twee kanten aan je loopbaan. Aan de ene kant de films die je zelf maakt. En dan heb je ook de films waar je gewoon instapt op een productie en daar regie doet. En dat zijn dan dingen als Expeditie Robinson. Zo'n programma waar bekende Nederlanders het tegen elkaar opnemen op een afgelegen eiland. Zelf vuur moeten stoken met houtjes. Een kreeft moeten vangen. Heel veel kilootjes kwijtraken. En dan uitgemergeld, maar blij, weer terugkomen.
En ik daar sadistisch met een camera achteraan ren.
Daar leer je wel veel, denk ik.
Je leert ontzettend veel. Ik heb heel veel realityprogramma's gemaakt. Ook echt dingen waar ik misschien niet per se trots op ben. Maar die meters maken, die hebben mij als regisseur wel gevormd. Want daardoor kan ik op een snelle manier, waar ik ook ben ter plaatse, omschakelen. Want dat is wat je moet doen bij reality tv. Daar heb je geen tijd om urenlang na te denken over je volgende scène.
Je moet het gewoon hebben.
Je moet het gewoon doen op dat moment. En ik denk, ja, voor mij heeft me dat heel veel gegeven voor mijn latere carrière. Ook al kijken mensen er altijd een beetje op neer. Want toen ik vervolgens in de docu-wereld wilde stappen, was het wel van ja, maar je komt van de reality tv van RTL 4. Maar toch denk ik dat het iets is wat onderschat wordt.
Ik denk dat het moeilijk is om te maken.
Ja, want je maakt van niks, moet je iets maken. En bij een docu heb je natuurlijk vaak een heel goed onderwerp. De tijd.
De documentaire die je maakte over je eigen familie, dat lijkt me ontzettend eng om te doen. Om je eigen familie te filmen waar problemen zijn, om die met een camera tegemoet te treden. Het gaat ook over jezelf automatisch. We leren ook jou kennen.
Ja.
Je zei net, ik zit hier met jou aan tafel. Ik weet niks over jou, maar jij hebt die film gezien. Jij weet alles over mij.
Ja.
Zo voelt het ook wel een beetje.
Mm-hmm.
Heb je geaarzeld om dat te doen destijds?
Nee. Ik wist dat ik deze film moest maken. Het was meer een kwestie van wachten op het moment dat ik als regisseur voldoende ervaring had. En wachten op het moment dat ik als dochter sterk genoeg in mijn schoenen stond om het aan te kunnen. En dan vervolgens duurde het nog een paar jaar voordat iemand in me geloofde, die het vervolgens wilde kopen. Maar dat ik deze film wilde maken, dat stond voorop. En als regisseur vraag ik natuurlijk van andere mensen ook om zich kwetsbaar op te stellen voor mijn camera, voor mijn lens, om zich helemaal bloot te geven. Dus ik vind het meer dan eerlijk dat ik dat zelf dan ook doe.
Dit is een verhaal dat waarschijnlijk alleen jij kan vertellen.
Dus
zullen mensen
verhaal,
met een soort gelijk verhaal zijn, dat geloof ik wel, maar die zijn dan geen filmmaker.
Mm-hmm.
Als jij dit niet zou vertellen, zou waarschijnlijk niemand het doen.
Nee, en daarom vind ik het wel belangrijk om juist dat soort verhalen ook te vertellen. Juist omdat op dat soort plekken meestal geen mensen zijn met een camera.
Jouw vader was een druggebruiker, een junkie. Hij kwam de gevangenis in en de gevangenis uit. En als hij eruit was, dan was het moment niet ver dat hij er weer in zou gaan.
Mm-hmm. Maar meestal plande hij dat zo dat hij dan in de winter vast zat. Even op vakantie, noemen ze dat, naar de gevangenis gaan. En in de zomer vrij.
Echt plannen, van dan word ik in oktober gepakt.
Ja.
Voor een delict waar ongeveer 3 maanden voor staan. En dan kan ik in april weer eruit.
Ja.
En wat is dan het voordeel van op vakantie gaan?
Weet je, gek genoeg denk ik dat mannen die geïnstitutionaliseerd zijn, dus zoals mijn vader en mijn broer, mensen die in het systeem zijn al sinds ze 16, 18 zijn, op een bepaalde manier ook een soort van rust vinden in de gevangenis. Want er zijn geen incassobureaus die achter je aan zitten. Je hoeft niet je dagelijkse stress die je hebt, geld voor eten, daar zit je allemaal niet mee daar. Dat is daar allemaal. En op een bepaalde manier voelt het denk ik ook erg veilig. Dat is een soort van, je wordt ook tegen jezelf beschermd, zou je het bijna kunnen zeggen. En je zit met gelijkgestemden. Dus op een bepaalde manier, tuurlijk, ik zou niet zeggen het is chill om naar de gevangenis te gaan. Maar wat ik van mijn vader en mijn broer merk, zit er ook een andere kant aan.
En het gebruiken in de gevangenis, is dat zo makkelijk? Of is het ook een manier om eventjes rustig aan te doen?
Oh nee, in de gevangenis kan je alles krijgen wat je wil. Alles. Toevallig, laatst vertelde mijn broer me over, dan had hij het over dat mensen ecstasy aan het gebruiken waren. En toen dacht ik, wauw, dat lijkt me echt zo'n bad trip. Op de ecstasy en dan in zo'n kleine cel. Maar goed, alles is voorhanden. Alles. Je kan ook gewoon facetimen, je kan op Facebook. Dat mag natuurlijk allemaal niet, maar het gebeurt echt allemaal.
Het is lek aan alle kanten.
Yes.
Ja, jouw vader die gebruikt, dat zien we in die film meteen vanaf het begin. We zien hem uit de gevangenis komen. We zien ook de omgang tussen jou en je vader. En voor een heel groot deel is die omgang, hij is een soort van trots. Hij zegt, wat is ze ambitieus.
Mm.
Dat kan er nog wel af, maar meestal wil hij gewoon geld lenen.
Ja. Ja. Ik heb die film gedraaid op dat moment. Hij zat heel diep in zijn verslaving. Op dit moment is het trouwens anders. De situatie is geflipt, maar misschien daarover later meer. Maar op dat moment, hij zit diep in zijn verslaving. En daarbij hoort dat hij mij niet in mijn geheel kan zien. Altijd. Maar soms wel, zoals in die scène waarin ik over mijn ex vertel, die overlijdt. Daar is hij wel weer even die vader voor me.
Dan is hij lief.
Ja.
Ik vond het ook wel een lieve man. Ik vond het ook wel een grappige man.
Ja, hij heeft wel humor.
Het is niet de film geworden waarmee je iemand neerzet als een junk of een raddraaier.
Ja.
Je gaat het ook niet uit de weg. Maar beide kanten zijn in balans in deze film.
Ja, en beide kanten mogen er ook zijn, wat mij betreft.
Het een sluit het ander niet uit. Het is een lieve vader en het is een junk. Of het was een junk.
De vraag is natuurlijk altijd van, in hoeverre accepteer je iemand, in hoeverre definieer je iemand aan de hand van de daden die hij gedaan heeft? Defineert dat de persoon als zijn geheel? Dat is een keus die je maakt. in het geval van mijn vader heb ik ervoor gekozen dat ik hem, dat ik meer zie dan alleen maar de verslaving en alle problematiek die daaruit voortkomt.
En je broer, want die speelt ook een rol in die film.
Ja.
Hoe is het om op te groeien met zo'n familie?
Het is ontzettend frustrerend om aan de zijlijn te moeten staan en te zien hoe het niet goed gaat met mensen van wie je houdt. En te zien hoe ze steeds verder eigenlijk soort van wegzakken in een moeras van uitzichtloosheid. Dat is heel moeilijk om te zien. Vandaar ook dat ik denk ik, dat weet ik zeker, vandaar ook dat ik films maak erover. Omdat dat, dan is het een soort van niet voor niks geweest. Op een bepaalde manier geeft die camera dan ook een soort van troost.
Het toekijken is jouw levensthema geworden en toekijken met een camera is beter dan toekijken zonder camera.
Nou, omdat je op zo'n manier, I'm trying to make sense of it all. En dat heb ik met Deal With It gedaan, wat mij heel veel rust heeft gegeven, omdat je op een bepaalde manier, je stapt uit je situatie en je pakt de controle terug. Dus daar waar ik eigenlijk in
machteloos was, werd je regisseur.
Werd ik regisseur. Hey, misschien ben ik daarom regisseur geworden. op nou, die eerdere vraag vandaag.
Ik vind het wel een mooie verklaring.
Nou, bij Deal With It was het zeker, werkte het zeker zo. Een soort van grip krijgen op de chaos. En wanneer je later in de montage zit, dan ga je nog een soort van ander niveau. Nog meer helikopterniveau. Dan kan je jezelf observeren in je interactie met anderen. En dat is natuurlijk eigenlijk een bizarre gewaarwording. Maar daar kan je ook veel van leren.
In die film gaat jouw ex dood. Dat is een ontzettend emotioneel moment voor jou, zoals iedereen zal begrijpen.
Mm-hmm.
Een hartaanval, maar hij had ook een drugsprobleem.
Ja.
Of achter de rug, of nog steeds. Dat werd niet helemaal duidelijk, maar mm-hmm. Iemand met een soortgelijke achtergrond.
Ja. Ja.
Hoe beland je dan bij zo'n jongen?
Weet je, mensen zeggen altijd tegen mij, maar hoe komt het nou dat jij eraan ontsnapt bent? Die vraag krijg ik zo vaak. En dan zeg ik altijd, ja, maar wat is dan ontsnappen? Ik breek geen auto's in of wat dan ook, inderdaad. Ik zit niet in de gevangenis. Maar ik heb op een bepaalde manier wel mijn eigen gevangenis gecreëerd door toendertijd, hè, nu niet meer, te kiezen voor een man die ik herkende.
Je kwam thuis met een jongen die je herkende van thuis. Dit was een situatie die jou bekend voorkwam.
Ja, en ik denk dat in de liefde dat we altijd zoeken naar die herkenbaarheid. En in dit geval herkende ik het feit dat je liefde hebt voor iemand en dat die persoon liefde heeft voor jou, maar dat er ook nog een andere factor in die persoons leven speelt. Ik denk dat ik altijd goed door gebroken mensen heen, of tenminste, ik ben een empathisch persoon, dus ik snap altijd waar mensen vandaan komen en wat de som is, de optelsom van waarom iemand is hoe die is. Juist omdat ik natuurlijk vanaf klein ook al mijn vader zie dan, hè? En mijn broer zie. En ja, ondanks dat je dus dan heel erg probeert om het zelf anders te doen, beland je dan dus toch in een situatie die gewoon exact hetzelfde is. En blijf je daar vervolgens 10 jaar lang in zitten.
Dat is een hele poos.
Ja.
Maar zelf nooit drugs gebruikt.
Ik ben heel erg blij dat ik mijn adrenaline kicks uit mijn werk haal. Dus ik heb heel veel mogen reizen voor mijn werk. Over heel de wereld geweest. En ook nu heb ik de kans om zulke geweldige dingen te doen, dat mijn highs zijn, zeg maar.
Geen middelen voor nodig. Maar hoe kan het dat jij zelf je weg hebt gevonden? Want dat vergt wel enige kracht. Als er niet een bepaald stabiele basis thuis is.
Ja, maar ik heb wel een moeder die ik ook zeker credits moet geven daarvoor. En verder is ze wegvinden. Ja, we moeten allemaal ons wegvinden in het leven, niet?
Ja, maar sommige mensen hebben een iets zachtere start dan anderen.
Dat is waar, maar tegelijkertijd, het heeft inderdaad ook te maken met de mensen die je om je heen hebt en wat mensen in je zien. Ik heb ook het geluk gehad dat ik onderweg allemaal mensen ben tegengekomen die iets in mij zagen en die met mij wilden vechten voor mijn dromen. En ik zeg altijd, als mijn broer nou zo iemand zou hebben gehad die
iets in hem zag.
Iets in hem zag. Of aan hem vroeg, wat zijn jouw dromen? Laat me jou helpen om jouw dromen te verwezenlijken. Dan was hij misschien nu op een ander punt in zijn leven.
Is dat jouw verklaring voor je vader en je broer? Dat ze?
Nou, dat zou iets te simplistisch zijn, denk ik. Want het is het thema wat ik heel interessant vind. Oorzaak, schuld, verantwoordelijkheid. Ik ben ook met een nieuwe film bezig. Die gaat vooral over mijn broer en zijn gezin. Al ben ik al een tijd mee bezig. En ook daarin probeer ik eigenlijk uit te zoeken van... ja, wie is er nou verantwoordelijk voor deze mes? Is hij dat zelf? Is hij gewoon een soort van rotte appel? Is mijn familie gewoon een soort van slecht? Of is het de samenleving? Is het discriminatie? Is het racisme? Is het geen kans geven?
Het zijn natuurlijk...
Of is het allemaal, zeg maar. Tenminste, ik ben nog op onderzoek. Alleen ik denk niet dat je het zo zwart-wit kunt zeggen. Dit is het precies.
Ik denk dat van een eiland komen en dan hierin komen wel een risicofactor is. In een ander land leven dan waar je bent opgegroeid in een andere cultuur.
Ja, mijn vader die kwam met grootse dromen naar Nederland. En het is natuurlijk zo dat alle Antillianen in Nederland... of alle Antillianen krijgen altijd te horen... Nederland is het Walhalla. Nederland is... daar zijn de ontwikkelde mensen. Dat is het streven. Dat is natuurlijk al ten tijde van de kolonisatie... is dat soort van ingeprint in de Antilliaanse bevolking. Nederland is soort van de tweede hemel. Dus ja, op een gegeven moment gaan die mensen dus ook... daar naartoe. Mijn vader in dit geval met grote dromen kwam die hier aan in de jaren 80 met witte lakschoenen. Hij was er helemaal klaar voor. Maar vervolgens komt hij nergens aan de bak. Nogmaals, ik zeg niet van oh, dit is precies de enige reden. Maar het heeft wel meegespeeld, die soort van disillusie. Hetzelfde geldt eigenlijk voor mijn broer.
Het is interessant wat je net zei, dat het in het verleden ligt. Want jouw vader is nu clean.
Ja.
Hij is afgekikt. In de film krijgt hij al medische problemen. Ligt hij in het ziekenhuis. De geschiedenis die volgt is eigenlijk heel tragisch. Namelijk dat hij in de gevangenis kwam op een moment... dat hij daar beter niet had kunnen zijn in medisch opzicht.
Ja.
Wat is er precies gebeurd?
Ja, heb je even. We hebben een uur, toch? Of drie kwartier nog nu?
Ja. Vertel maar, ik wil het weten.
Ik heb een hele zware zomer gehad. Ik zeg je eerlijk, ik heb een hele moeilijke zomer gehad. Mijn vader is 1,5 jaar geleden is hij afgekikt. Clean geworden. Heel fijn. Dat was top. In een soort bejaardenhuis gaan wonen. Nou, we dachten eigenlijk... yes, rust. Dit is het. Totdat ik gebeld werd ergens in juni door het verpleeghuis. Helemaal in paniek. Een dokter van... ja, er zijn hier 6 man politie komen invallen. Ze hebben je vader meegenomen. We weten niet waar hij naartoe is. Hij mocht zijn rollator niet meenemen. Hij mocht zijn medicijnen niet meenemen. We hebben gezegd het is medisch onverantwoord. Maar ze hebben hem meegenomen. Nou, paniek. Ik natuurlijk de politie bellen. Ja, kunnen geen informatie geven. Heeft het 2 dagen geduurd voordat ik erachter kwam waar hij was. Bleek dat ze hem naar Lelystad hadden gebracht. Omdat hij... 2 jaar geleden, in 2015, heeft hij 2 shampooflessen gestolen. Maar hij woonde inmiddels niet meer op zijn eigen adres... want hij zat in een bejaardentehuis, ook gewoon ingeschreven alles. Dus de politie had hem geregistreerd als voortvluchtig. Eerst wat ik denk is, oké, maar als je bij zijn huis staat... en je ziet het is dichtgetimmerd, dan bel je toch even de woningbouw... om te vragen waar is deze bewoner? Of je kijkt in het gemeentebasisadministratie. Anyways... meegenomen in de gevangenis gegooid. Maar mijn vader heeft problemen. Hij stond onder controle van een longarts. En op zo'n moment is het zo erg moeilijk, Pieter, dat je... Ik probeer dan te bellen naar de gevangenis en ik probeer uit te leggen van... luister, het is medisch niet verantwoord, ik heb een doktersverklaring. En dan zeggen ze, ja, je kan gratie indienen bij de koning. En het duurt 1,5 jaar. Ik heb geen 1,5 jaar. Maar hoe je dan bejegend wordt in die periode, zeg maar... te proberen om een soort van menselijke situatie te creëren voor mijn vader... ook al heeft hij misschien dingen gedaan die niet oké zijn.
Ja, maar dan is de gevangenis een gevangenis. Een strafinstituut, geen hulpverleningsinstituut.
Ja, maar...
Het is de aard van de gevangenis dat je niet kunt overleggen, want het is straf.
Ja, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel voor ons in Nederland... zoiets dat we op een humane manier met mensen om moeten gaan. En dat als iemand medisch niet, als artsen aangeven dat het medisch niet verantwoord is om iemand in de bak te zetten.
Dan moet hij daar ook niet zijn.
Dan moet hij daar niet zitten.
Hoe is dat verder gegaan? Wat heeft hem dat opgeleverd?
Nou, uiteindelijk is hij in coma geraakt. Want hij is gestikt in zijn cel, zoals ik al had voorspeld. In coma geraakt. Helaas heb ik dat pas 7 uur later hebben ze mij pas gebeld. Ook weer omdat je als contactpersoon van een gedetineerde niet per direct recht heb op informatie. Dus tegen de tijd dat ik het hoorde, was hij al aan de machines buiten bewustzijn. Op de emergency bewakers aan weerszijden. Ook een soort van belastinggeld weggooien, want hij lag aan allerlei beademingsmachines. En toen is hij echt door het oog van de naald gekropen. Anderhalve week lang zei iedereen, hij gaat echt dood. Dit was het. Maar mijn vader zegt altijd, onkruid vergaat niet. En op miraculeuze wijze is hij er weer bovenop gekomen.
Maar kook jij niet van woede?
Ik ben afgelopen zomer ben ik zo boos geweest dat ik al mijn projecten heb moeten stopzetten. Omdat ik van binnen... Ik snapte voor het eerst hoe je je zo buiten de maatschappij kan voelen. Dat je op straat loopt en een politieagent ziet en denkt, godverdomme, ik doe je wat. Omdat je je zo minderwaardig behandeld voelt. En dat gevoel, zeg maar, had ik nooit eerder echt op die manier ervaren.
Die mate van frustratie omdat niemand luistert.
Wow, wacht eens eventjes. Wij zijn ook gewoon burgers hier. En want ik ben dan natuurlijk niet Shamira Raffaele, de regisseur die met een gevangenis onderhandelt. Ik ben gewoon de dochter van een crimineel.
En dan die achteraan moet aansluiten.
Ja, en dan zie je een hele andere kant van Nederland. Zeg maar, een hele andere wereld dan de soort fatsoenlijke mensenwereld waar wij op dit moment in zitten. En dat is zwaar, man. Is zwaar, maar... Maar
het vastzetten van iemand tegen medisch advies in is een schending van mensenrechten.
Dat is het. En ik dacht natuurlijk ook, ik moet een advocaat in de arm nemen. Ik moet dit. Ik had de energie niet meer. Ik kon mezelf nauwelijks, snap je, staande houden. Dus ik heb besloten om er een script over te schrijven. Want dat is natuurlijk wat ik doe. Als in, dat is mijn outlet.
Dan heb je weer de macht.
Dan heb ik weer de macht, ja precies. En ik was al bezig met een film over mijn broer, want... Toen Deal With It klaar was, kreeg ik heel veel mooie reacties van mensen die een soort kracht hadden ontleend aan die film, omdat ze zich daarin herkenden. Dus toen zei mijn schoonzus, de vriendin van mijn broer, die zei, ja, nu ga je er dan één over mij maken. En ik dacht, ja, hallo, daar had ik echt niet op te wachten. Weer die pijn in. Maar ik snapte haar ook wel. Want het is ook empowering. Dus toen ben ik doorgegaan met die film. Met een film over haar en mijn broer, mijn neefjes en nichtjes. En die film heb ik steeds stopgezet. Omdat ik steeds dacht van... En toen afgelopen zomer... When shit hit the fan, zeg maar. Toen heb ik dat script weer terug opgepakt. En daar heb ik de Karen de Bok talentprijs voor gewonnen. Afgelopen november. Dus mijn woede is wel ergens goed voor geweest. Maar het was wel...
Het is ook link om een film te maken over die familie. Omdat... Je kunt ze verlinken. Je filmt op een gegeven moment de wietplantage van een van je familieleden.
Ja.
Als de bureaucraten en de opsporingsambtenaren kijken, dan kan je dat problemen opleveren.
Ja, het is ik opereer op een soort van moeilijk randje. Want inderdaad, ook mensen die coke aan het afwegen zijn in die film. Maar ook Lennon en de Maanvis. De jeugdfilm die ik heb gemaakt, waarin je toch een jongetje ziet wat in een hele moeilijke situatie opgroeit en waar je ook je vraagtekens bij kan hebben van... Hè, is dat wel goed voor hem, niet goed voor hem?
Ik denk van niet.
Nou ja, dat is aan ieder zelf. Alleen, wat moeilijk is dus inderdaad in de films die ik maak... is dat je wil niet die personen in een moeilijke situatie zetten. Maar tegelijkertijd moeten we juist wel die verhalen vertellen... om te laten zien hoe het leven echt is.
Zoals ik het zie, zijn jouw films... een liefdevolle blik leggen over een niet liefdevolle situatie. Een zachte blik over een harde situatie.
Ik probeer licht te werpen in de donkerte.
Met een goedaardige blik naar het kwaad kijken.
Ja.
Als je het zo wil zien.
Ja.
En eigenlijk daarmee laten zien dat een lieve vader... ook een stuk onkruid kan zijn.
Er is gewoon voor mijn ogen niet zoiets als goed of kwaad. Die twee die bestaan samen.
Die
lopen in elkaar over. En zoals ze zeggen, er is geen schaduw zonder licht. Het is een pakket. En je kan niet kiezen. you don't get to pick and choose. Zeg
alles,
maar.
Alles wat ik van jou heb gezien gaat daarover.
Ja.
En over vaders.
Ja, maar vaders ben ik echt klaar mee hoor nu. Dat is
geen
echt,
vaders meer. Het is broers nu.
Het is klaar nu met die vaders.
Je wilde muziek laten horen en dat doet mij plezier, van Erykah Badu. Van misschien niet haar mooiste album, Worldwide Underground.
Mm.
Maar dit nummer, dat heeft er wel van alles mee te maken. Want het gaat over liefde hebben voor mensen in je omgeving... die misschien niet altijd het goede met zich meebrengen.
Ja, en ook die dualiteit van... iemand hebben die je lief hebt die in de gevangenis zit, waar je eigenlijk toch met smart op wacht, maar tegelijkertijd ook weet dat het niet goed is. Ik vind het heel mooi aan dit nummer dat het met zo'n collect call begint. Want dat heb ik zo vaak in mijn leven gehad, een collect call uit de gevangenis. Kost trouwens 65 cent per minuut.
Zo?
Ja. En dan te bedenken dat de meeste mensen in de gevangenis geen familie hebben met een heleboel geld, vind ik het best veel, best een hoog bedrag.
Dat is ook niet van deze tijd eigenlijk. Ik kan me van vroeger herinneren dat je dan naar Australië belde of weet ik veel waar.
Ja, klopt, ja.
En dat je dan niet op de titel van iets kon komen. Dat je dan heel lang zei. En dat dan elke keer dat je zei, kostte je vijf gulden.
Kostte dat geld, ja, klopt. Maar nou ja, dat collect call, gelukkig hebben ze nu dus vooral veel FaceTime in de gevangenis. Dus het is inderdaad nog maar af en toe, maar
Erykah Badu, en het nummer heet Danger.
Brothers got this complex occupation. Brothers got this complex occupation. Brothers got this complex occupation. Tick, tick, and this baby gon' be all night long, walking this road slow until my leg is home. I'm at the front door, I'm listening by the phone, but I'm gon' be here with my makeup on. It's been a long time since my man been gone, but when he get here, you know I won't be gone, because I love him. I gon' love him strong. Me and this baby gon' be here for all night.
Block on cock, the block stay hot.
Wait, yeah, I got some money that I keep under my bed, but we don't spend it though. Might need it for more, yeah, yeah. We need this money just in case we need to make a run.
Gotta keep the clip in mama's gun. I run.
What?
We like to keep the cow running. We try.
Might have to flush the yayo.
Erykah Badu met het nummer Danger uit 2003 van Worldwide Underground. En het is de keuze van Shamira Rafaela, die tegenover me zit vanwege een film die ze heeft gemaakt samen met Clarice Cargard. Daddy and the Warlord heet die film. We hadden het net over het onderscheid tussen het goede en het slechte. Mm-hmm. Tussen het zwart en het licht en de schaduw en dat soort dingen. En dat kijken met een zachte blik naar een niet zachte situatie. Of het opzoeken van die grens tussen liefde en misschien iets wat je verafschuwt. Dat zit ook weer echt in deze film.
Ja.
Alleen is het nu niet jouw verhaal. Het is het verhaal van Clarice Cargard. Die mm-hmm. wordt geboren in Nederland. Die groeit hier op. Ze weet dat haar vader in Liberia afkomstig is van Liberia. Hierheen is gekomen na de grote conflicten daar.
Nee, hij woont nog daar. Hij woont nog daar.
Ja. En ze weet niet precies wat hij heeft uitgespookt. Wat er is gebeurd in zijn verleden, in die jaren.
Mm-hmm.
En dat wil ze aangaan met deze film.
Ja.
En hoe ben jij dan in het project terechtgekomen?
Nou, dit is inderdaad iets wat Clarice graag wilde onderzoeken. Alleen de omroep zei van ja, dan willen we wel graag dat je er een regisseur bij betrekt. Toen is ze bij mij uitgekomen. En op die manier ben ik eigenlijk bij de film betrokken geraakt. En dan ga je dus denken van oké, dit verhaal, op wat voor manier kunnen we dit verhaal vertellen? Hoe kunnen we dit verhaal gaan aankleden, vormgeven? Dan heb ik mijn team erbij betrokken. Mensen met wie ik ook aan mijn andere films heb gewerkt. En zijn we ervoor gegaan.
Je maakt het op een heel eerlijke manier. Dus je doorbreekt ook eigenlijk alle wanden van de regie. Je zegt, ja. Kan je iets naar links zitten, kan je iets naar rechts zitten. Het opstellen van de camera wordt meegefilmd, zodat wij een zo transparant mogelijke blik krijgen op het maken van die film.
Mm-hmm.
Zo maken we ook kennis met de regisseur. Gaandeweg word jij belangrijk, want dit project blijkt veel ingewikkelder en veel moeilijker dan Clarice van tevoren had kunnen denken.
Ja.
Het kan namelijk zomaar zijn dat in een periode van gruwelijke moorden, afschrijselijke misdaden die daar zijn geweest, dat haar vader misschien wel aan de foute kant heeft gestaan. Belangrijker is geweest dan ze dacht. Ja. En veel dichter bij de afgrijselijke Charles Taylor heeft gestaan.
Ja, ja.
Iets dat zij zelf verafschuwt. Waar zij van hoopt dat het niet zo is.
Mm-hmm.
Maar het kan zomaar zo zijn dat dat misschien wel zo is.
Ja.
En dan ben jij op een zeker ogenblik degene die de vraag moet stellen. Wil je dit eigenlijk wel weten?
Ja.
Kun je dit wel weten?
Ja.
Hoe is dat gegaan?
Ja, het was natuurlijk niet het uitgangspunt van de film. Om een film te maken over de verhalen die we onszelf vertellen. Wij dachten oprecht dat we naar Liberia gingen om dit gewoon echt uit te zoeken. En dan gaandeweg in het proces, tijdens het filmen, kom je op een gegeven moment achter van wacht even. Volgens mij zie ik dingen anders dan Clarice, omdat ik natuurlijk op een bepaalde manier verder afsta van het onderwerp. En dat interview, dat heb ik toen opgenomen. En ik heb het eigenlijk heel lang niet gebruikt in de montage. Omdat ik steeds dacht van ik hou me bij het script.
Wij gaan uitzoeken wat er gebeurd is.
We gaan uitzoeken wat er gebeurd is. En ik kreeg die film maar niet kloppend met editor Paul de Heer. Gemonteerd. En steeds liet ik het aan mensen zien. En dan zeiden ze van er is iets raars aan deze film. Ik heb alles uit de kast getrokken. Ik ben slangen gaan filmen. Filosofische teksten van Nietzsche eroverheen gegooid. Alles om maar te proberen te verdoezelen. Dat het echte verhaal eigenlijk het verhaal van Clarice was. En niet zozeer het verhaal, wat heeft haar vader nou eigenlijk gedaan?
We zien die vader als een aardige man, als een lieve vader.
Mm-hmm.
We zien dat die man ook wel de rol inneemt als een soort moreel voorbeeld voor de dochter.
Ja.
Dan komen die interviews en dan blijkt dat hij was een soort communicatie iemand.
De baas van de telecom, het enige telecommunicatiebedrijf in Liberia.
Niet onbelangrijk.
Zeker, dat is natuurlijk de spil van de communicatie in het land.
En hij zegt, ja, ik doe communicatie, dat is mijn vak. Ik werk voor iedereen die communicatie nodig heeft.
Mm-hmm.
Zonder onderscheid en ik ben aardig tegen iedereen. Dat is professioneel.
Ja.
En gaandeweg komen we erachter dat communicatie cruciaal was voor de macht van Charles Taylor.
Ja.
om te kunnen doen wat hij deed.
Ja.
En dan merk je dat gaandeweg het doorvragen in interviews voor Clarice moeilijker wordt.
Mm-hmm.
Dat ze stilvalt.
Ja, ze klapt op een gegeven moment op een bepaalde manier dicht. Omdat ik denk dat als je op een gegeven moment achter dingen komt die je eigenlijk liever niet wil horen, dan is dat best wel heel erg moeilijk om dat aan te gaan. Zeker in een korte tijd dat je daar bent om te filmen. Maar eigenlijk vind ik het feit dat ze het moeilijk vindt om het aan te gaan wel heel erg mooi, omdat dat namelijk een heel herkenbaar iets is. Ik denk dat wij allemaal wel kanten hebben van onze ouders die we eigenlijk liever niet zouden willen zien. En waarbij we soms wellicht ook een gekleurde bril opzetten. Dus juist dat gegeven dat ze het zo moeilijk vindt om het onder ogen te komen en om het aan te gaan, is uiteindelijk denk ik toch de kracht van de film geworden. Ook al heb ik daar dus heel lang geprobeerd om daar niet aan te gaan. Maar uiteindelijk is dat het meest waarachtige verhaal. Het echte verhaal.
Het is natuurlijk ook het contrast tussen een vrouw die opgroeit in Nederland en een vader die woont in Liberia.
Ja.
Wat totaal andere landen zijn. En zeker in de tijd waar dit over gaat. Waarin dat land in een bloedbad verzandt.
Ja.
Het is vanuit hier makkelijk om te denken in goed, fout. En mijn vader zal wel het goede hebben gedaan. Of althans, dat hoop ik. Ik ga het eens uitzoeken.
Ja.
En daar in die verhalen terecht te komen.
En ik denk ook dat wij ons geen voorstelling kunnen maken totdat je zelf in die situatie zit, wat oorlog met je doet. En op wat voor manier jouw morele grenzen misschien ook zouden verschuiven. Dat is heel makkelijk te oordelen vanaf hier in Nederland. Maar als je daar middenin zit, hoe is dat dan? Zijn die keuzes inderdaad ook zo helder, zo glashelder?
En dan komt dat gesprek waarvan je aarzelde om het erin te doen, want het wordt ongemakkelijk tussen jou en Clarice. En dan stel jij die vragen. We gaan luisteren naar een fragment.
Ben je wel bewust van de dingen die gezegd zijn?
Ja.
De dingen waar die verdacht van wordt, zijn geen kleine dingen. Dat zijn best wel grote, invloedrijke beslissingen.
Ja, wat is je vraag?
Ja, ik twijfel of je het echt wil horen.
Ja, wat is het echt willen horen? Waarom twijfel je daarover?
Omdat ik überhaupt niet weet of het mogelijk is om als dochter sowieso objectief te zijn. Soms heb ik het gevoel dat je selectief dingen hoort.
Maar je denkt dus niet dat het mogelijk is om als dochter objectief te zijn?
Ik denk dat dat heel moeilijk is. Ja.
Het pijnlijke moment dat het project eigenlijk ter vrage wordt getrokken. Maar ook misschien wel waar de film over gaat.
Ja, precies. Precies. En volgens mij is dat ook een veel universeler verhaal, namelijk.
Herkende je iets zelf?
Nou ja,
jij maakt een film over je familie en je wil misschien ook niet alles weten.
Nee, alhoewel ik wel denk dat het verschil is dat ik natuurlijk bij mijn familie what you see is what you get. Dus het is niet dat ik vroeger dacht dat mijn vader
niks
misschien
verborgen aan.
Nee. Crimineel en drugsverslaafde, that's it. Weet je, dus ik heb denk ik veel langer de tijd gehad om door dat proces heen te gaan. Want het is natuurlijk een soort van acceptatieproces. En het vertrek van Clarice was natuurlijk anders. Want die dacht, mijn vader is mijn grote held.
Wat vindt zij van de film? Nu die af is?
Ze vindt het een mooie film, zegt ze. Ja. Ik vind het knap van haar dat ze inziet dat dit ook een mooi verhaal is. Omdat het natuurlijk niet het verhaal is wat we eigenlijk wilden gaan vertellen.
Het is moedig om die vragen te stellen en dat alles te behandelen wat ter sprake komt. Ook de verdenkingen jegens haar vader.
Ja.
De mogelijkheid dat het misschien helemaal niet een held was.
Ja.
Haar ongemak om dat tegemoet te treden.
Ja.
De liefde die ze blijft voelen voor die man.
Ja. Kijk, ik denk, in mijn films ben ik vrij genadeloos. Met mezelf, met mijn familie, maar ook bijvoorbeeld Lennon en de Maanvis, waarin ik een klein jongetje in al zijn kwetsbaarheid tentoonstelt. En dat is meestal tenminste dat hoop ik, de kracht van mijn film. Dus ik dacht, het zou niet eerlijk zijn om dat dan in dit geval niet te doen.
Ledo en de Maanvis was een film voor kinderen. Maar niet een film van Leno heeft een vriendje en dat is toevallig een vis.
Nee.
Het was Leno groeit op in een ontzettend moeilijke situatie. En voor de toeschouwer is het moeilijk om hier naar te kijken. Het was een heel wrange film ook in die zin.
Ja. Ja.
Dat wordt niet zo vaak gemaakt voor kinderen. Een film waar de pijngrens een beetje wordt opgerekt.
Ja. Maar ik denk dat kinderen hier heel erg behoefte aan hebben. En niet die Disney happy endings. Want er zijn zoveel kinderen die in zo'n situatie opgroeien, die misschien ook een vader hebben die licht ontvlambaar is. Die dit ook dagelijks meemaken en zichzelf nooit herkennen op tv in de gelukkige grachtengordelgezinnen die ze voorbij zien komen. Dus juist vond ik het belangrijk om het echte leven van een kind en dan niet gecensureerd in beeld te brengen. Want daar hebben we natuurlijk veel discussies over gehad. Hoe ver moet je nou gaan? Nee, maar als je het laat zien, moet je het ook echt laten zien. En nou ja, goed, de film is succesvol ontvangen. Prijzen meegewonnen, et cetera. En alle kinderen die ik op de festivals spreek, waar ik de film vertoond heb, die waren eigenlijk niet gechoqueerd. Het grappige is dat de volwassenen vooral gechoqueerd zijn. Maar de kinderen niet.
Ik was niet gechoqueerd, maar ik vond het wel pijnlijk om naar te kijken. Die scène waarin zo'n ruzie echt tot uitbarsting komt en dat jongetje een bloedneus krijgt. Mm. En dat, nou ja, dat zie je allemaal gebeuren. En dan zie je eigenlijk dat dit, nou ja, dat hij alle vormen van tegenwind in zijn opgroeien heeft.
Ja.
De eerste 20 jaar therapie, die zijn al al ingekocht.
De reden dat ik die film wilde maken is omdat Leno is nog schattig. Hij is nu nog schattig en we vinden hem zielig als we hem zien. Maar tegelijkertijd is Leno mijn broer over een paar jaar. Want over Leno zeggen ze nu al op school van ja, grote kans dat kinderen zoals hij, zeker nu die in de instelling weer zit, et cetera, later in het criminele pad. Ik bedoel, je kan er bijna, hoe zeg je dat, vergif op innemen. Dat het met hem niet goed gaat aflopen in de toekomst. En ik vond het juist belangrijk om te laten zien hoe dat er dan uitziet bij een kind. Omdat later, als hij groot is en opstandig, dan vinden we hem niet meer schattig. En dan kunnen we niet meer met die ogen naar hem kijken.
Ik hoop voor Leno dat hij deze wetmatigheden eens lekker de deur wijst. En dat hij over 20 jaar een succesvol hoogleraar filosofie is of zoiets.
Ik wens het hem ook toe. Alleen hoe de kaarten geschud zijn voor hem, denk ik dat een hele lange, moeilijke weg gaat zijn voor hem.
Met zo'n jeugd?
Met zo'n jeugd en ook met jeugdzorg, die natuurlijk zijn best doet, maar waarbij je ook af en toe je kanttekeningen kan plaatsen op wat voor manier er wordt omgegaan. Hij gaat nu bijvoorbeeld niet eens meer naar school. En hij zit in een instelling weer. Ik bedoel, het is
het
is triest.
Jij zit achter een camera en dat verhoedt dat je wegkijkt.
Mm-hmm.
Je blijft kijken, je gaat niet uit de weg. En je komt de volgende dag weer terug om weer te filmen.
Ja.
En je blijft filmen.
Ja.
En je maakt die film.
Ja.
En dus je gaat ook gewoon om met die mensen.
Ja.
Van daarbij, je moet ook een soort vriendschap bewaren, want jij bent de gast in hun huis.
En dat wil je ook. Want
en tegelijk walg je er misschien wel van.
Nee. Want de vader van Leno, ik zie hem in al zijn gebreken. Ik zie de kwetsbaarheid die hij heeft. Want de vader van Leno was ooit een jongetje zoals Leno. Ook hij heeft niet geleerd weer van zijn ouders hoe om te gaan met bepaalde dingen. Dat zegt hij ook in de film. Hij zegt tegen zijn zoon, ik wil niet dat jij wordt zoals ik. Want ik klapte er altijd meteen op vroeger omdat ik niet kon praten. En ik wil dat jij wel leert praten. Dus ik keek niet naar die vader veroordelend. En natuurlijk, zo'n ruzie is hartstikke moeilijk om te filmen. En mijn cameraman die kijkt dan ook naar me van, ja, moet ik dit wel doen? Maar ik heb altijd zoiets, we filmen. En later zien we wat we ermee doen.
Dit is wel wat je geleerd hebt door je eigen opgroeien. Dat je dan niet weggaat of ingrijpt of wegkijkt. Of denkt, ik kap hier mee. Als jij zo met het joch omgaat, dan zoek je maar een ander.
Nee, want wie ben ik om dat te veroordelen? Ik ben daar niet om een soort judgment uit te spreken over de situatie. Dat is niet mijn rol daar. Ik ben daar als regisseur om de situatie vast te leggen en daar een verhaal uit te distilleren.
Je kijkt toe zoals je vroeger gedwongen was om toe te kijken.
Nee, ik denk niet dat het is. Ik kijk toe omdat als ik zou ingrijpen, zou het me nooit lukken om hun waarachtige verhaal te vertellen.
Dan heb je een oordeel of misschien een filmpje wat bij de jeugdzorg in een bureau laat belandt.
Ja, en dan heb ik een ingreep gedaan. Stel je voor dat ik op dat moment dat er die ruzie is, zou zeggen: stop de camera, kom, we gaan het nu goed praten met z'n allen. Dan had ik nooit kunnen laten zien hoe zo'n jongetje als Lennon opgroeit. Omdat ik dan ingrijp in de situatie.
Je bent ook een film aan het maken over een extreem rechts gezin.
Ja.
Of althans, de vader is in ieder geval bekeerd tot het extreemrechtse gedachtegoed.
Ja, nou ja, dat is hij denk ik al bij bijna heel zijn leven. Ja.
En wat houdt dat precies in? Wat voor gezin is dat?
Nou, hij heeft zelf een politieke partij, de Nederlandse Volksunie. En ik kan niet heel veel vertellen over deze film, omdat ik mijn mond altijd voorbij praat.
En je moet er nog over de vloer morgen of overmorgen.
Nou, dat niet, maar ik krijg altijd. Ik breng mezelf altijd in problemen. Ofwel met de hoofdpersoon, omdat ik een keer een ongenuanceerd interview heb gegeven. Ofwel met de Hilversumse heren, omdat ik ook wel eens in een interview kritiek heb gehad op de visie van de grachtengordel. Dus had mijn producent gezegd van: Shamira, misschien moet je maar even niet meer over die film praten totdat het af is. Wat ik wel kan zeggen is dat het een hele aparte ervaring is, omdat je, net als bij Lennon en de Maanvis, ook hier een gezin echt heel goed leert kennen. En ik ben bij de geboorte van zijn kind geweest. Dat is niet zomaar iets. Dat is ook iets waar ik, dat is heel waardevol. Ondanks dat hij misschien iemand is die ontzettend ver afstaat van de wereld waar ik in leef. Maar dat is gewoon een menselijke connectie die je dan met iemand maakt. Ik kan niet de geboorte van je kind zien en je haten. Dat, voor mij gaan die twee dingen niet samen.
Maar jij bent ook nog eens van Antilliaanse afkomst. Dat gedachtegoed van deze man keert zich tegen jouw familie. Keert zich exact. Hij heeft het over zwarte criminelen. Dan heeft hij het over jouw broer, ja, en over jouw vader.
Maar daarom wilde ik hem juist leren kennen, omdat ik juist...
Jij bent de vijand.
Ik ben de vijand, ja. Maar hoe interessant is het om je vijand recht in je ogen aan te kijken? En dan vervolgens 3 jaar lang op te trekken met die vijand.
En hoe raar is het om je hele leven op de vijand te fitten, en als die aanbelt en zegt: mag ik een film over je maken? Zeg gezellig, kom binnen, ik zet koffie.
Nou. Kijk. Ik denk dat er in Nederland een heleboel mensen zijn die zich niet gehoord voelen. Die zich ontzettend boos zijn. En die het gevoel hebben dat ze, net als eigenlijk mijn vader en mijn broer, het gevoel hebben dat ze buiten de maatschappij staan. Niet mee mogen doen met het Nederland.
En zoals jij dat voelde toen je wilde zeggen: sluit mijn vader nu even niet op, want het gaat slecht met zijn longen.
Ja.
En niemand luistert. Dat gevoel. Die woede.
Ik ben erachter gekomen in deze tijden dat ik inderdaad hier naartoe onderzoek doe. Dat er een heleboel mensen zijn met woede. En ik had gewoon zoiets van: ja, luister, we kunnen ons daar wel voor afsluiten. Maar dan? Wat schieten we daar dan mee op? Ik ben wel benieuwd. Wat is het? Wat zit erachter? En op een menselijke manier. Dus niet per se door hem meteen
te veroordelen of als vijand te bestempelen.
Ja.
Maar ze hebben jou ook echt toegelaten.
Omdat we een menselijke connectie met elkaar maken.
Is het dan ook een vriendschap die blijft als zo'n film af is? Deze film is nog niet af, maar...
Nou, ik zeg altijd, ik sowieso hoop ik dat als ik mijn werk goed doe, als deze film af is, gaat zowel hij er ontzettend blij mee zijn als ik.
Hij herkent zich, jij weet wat je wilde weten.
Ja, en dan heb ik een oprecht portret van iemand gemaakt. Dus het is. Maar goed, ik moet nog uit de montage komen. Het is geen makkelijke, want het is dus een heel dun draadje waar je op balanceert met zo'n soort film.
Wat is dat dunne draadje? Van te dichtbij komen, te veel begrip vragen? Of...
Ja. Ik denk dat ik daar even geen antwoord op geef.
Dan moeten we die film maar zien.
Ik denk dat ik hem eerst even... Weet je wat het is? Ik zit nu nog zo te puzzelen in de montage. Ik moet eerst die film hebben zoals ik wil dat die is. En dan... Het is een beetje als een baby, toch? Die zit in je buik en die moet groeien. En die laat je ook nog niet zien totdat die klaar is.
Volgens mij staan ze tegenwoordig elke ochtend bij de Echo voor weer een foto van dat ding.
Nou.
En die komt op Facebook ook. Ik vind jouw levensfilosofie wel interessant, maar ik zit er tegelijk over na te denken. Van het hebben van begrip. Of het zeggen van, nou ja, hij is lief voor zijn kinderen. Of als je met een baby hebt gezien, blijkt het toch een mens. Of hij voelt zich buitengesloten. Die relativering, die spreekt me wel aan. Maar het is natuurlijk ook wel fijn als je op een gegeven moment wel tot een oordeel komt. En wel zegt van, nou ja, nu ben je gewoon een klootzak.
Kijk, de films die ik maak, ik wil graag spelen met perceptie van mensen, met de moralen van mensen. Dus ik ben niet degene die in een film wil sturen van dit is wat jij moet vinden. Ik wil dat mensen zelf tot conclusies komen.
Je wil ze tarten.
Ja. Ja, omdat ik het is veel interessanter als mensen zelf gaan nadenken en ook over hunzelf gaan nadenken. Hoe verhoud ik mij tot deze situatie? Wat vind ik hiervan en wat zegt dat eigenlijk over mijzelf? Het is veel interessanter als mensen daar zelf over gaan nadenken dan dat ik een soort voice-over bijvoorbeeld eroverheen of heel sturend iets probeer te veroordelen of iets probeer goed te praten.
Dat soort labels, die houden ook een soort veiligheid in voor mensen. Als mensen voorheen jouw vader zagen lopen, dan zeiden ze junkie.
Ja, is makkelijk, toch? Hokje, pluk, daar zetten we hem in.
En dan weet je alles wat je moet weten over die man.
Ja, of extreemrechtse nazi of... Weet je hoe mensen hem wel eens in de media afschilderen? Hup, dan hebben we hem weer in dat hokje. Dus we zetten iedereen natuurlijk heel erg graag in hokjes.
Zoals het vandaag en gisteren de hele dag ging over... is het een terrorist of is het een psychiatrisch patiënt? Alsof het een het ander strikt uitsluit.
Ja, precies.
Maar een label, dat geeft comfort.
Ik denk het, ja. Ja. En label... ik probeer die labels allemaal net als een sticker. Dat is best wel pijnlijk, toch? Als je die
eraf scheurt.
Zo'n pleister, ja. Dat probeer ik met mijn films te doen, denk ik. Ja.
Volgens mij is dat een van de dingen die je middels film het allerbeste kunt doen.
Ja.
Daar prikken waar het misschien niet meer comfortabel is, waar het pijn doet.
Ja.
Dat soort dingen.
Ja. Maar dan mag het niet zo pijn doen dat mensen wegrennen. Want je wil niet dat de kijker wegzept. Dus dat is ook die balans.
Ook balanceren.
Ja.
Gelukkig blijft er ook altijd wel vrolijkheid in de films zitten. Deze film is te zien tijdens het Movies That Matter Festival. Daddy and the Warlord. En de andere films, daar moeten we nog op wachten. Want die zijn nog lang niet af. Mm-hmm. Maar die komen eraan. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. En dat je wilde vertellen over je werk. Shamira Rafaela, dank je wel.
Jij ook bedankt.